Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Bart is tegenwoordig aanvoerder geworden bij Sparta. Wat maakt volgens jou nou een goede aanvoerder?
Die is alleen maar 24 uur per dag met voetballen bezig.
Kan je dat een beetje, Bart, eigenlijk?
Dat is gewoon een goed ontwikkeld intuïtie.
Ik hou op een tegeltje.
Klopt dat ook? Is dat ook zo?
Ik vind dat echt nergens op slaan. Maar...
Ooit moet voetbal in het leven van Marco van Basten een aaneenschakeling van geluk zijn geweest. Gekleed in dat prachtige zwart-rood of in fel oranje en dan maar dribbelen en passeren, veel eleganter dan de rest. Een doelpunt na doelpunt en dat handje weer in de lucht. En voortdurend winnen, steeds een niveau hoger, tot het niet hoger kon. Europees kampioen, wereldspeler van het jaar, op de schouders in Milaan, alles was raak. En met zoveel schoonheid is het bijna zonde om ook over de lelijke kant van het spel te praten, maar we gaan het toch doen. Want de superspits van toen stoort zich geregeld aan het voetbal van vandaag. Wat staat hem zo tegen en hoe kan het voetbal een beetje aantrekkelijker worden? Dat doen we vandaag met Marco van Basten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Leuk dat we hier mogen zijn, Marco. Vaak als wij een gast hebben, zeker als die buiten het voetbal komt, stellen wij ons de vraag, wat zou het voor voetballer zijn? Dat is bij jou een beetje overbodig, maar we vroegen ons wel af, wat was het voor... persoon in de kleedkamer, een leidertype, een gangmaker, daar zijn we benieuwd naar.
Nou, ik was altijd wel aanwezig in de zin van als er echt een gesprek was of zo, of het ging ergens over, dan bemoeide ik me er ook wel mee. Maar zo'n Schullet, die was meestal van de grappen en de grollen.
Ja.
En ik was wat rustiger en ik kon wel mee met de gezelligheid en zo, hoor. Maar ik was ook wel serieus en goed voorbereid.
En zeg maar vlak voordat je met de warming-up naar buiten ging?
Ja, ik was ook altijd wel serieus en stil en mezelf gewoon op de juiste manier aan het voorbereiden of zo. Niet, ja.
En wat bedoel je daarmee? Zat je gewoon al aan de wedstrijd te denken? Of?
Nou, je bereidt je op een normale manier voor en je weet dat het zometeen goed moet komen allemaal. En dan denk je wel aan dingetjes of je praat nog even met links en rechts. Je bereidt je fysiek goed voor en zo heeft iedereen het wel op zijn manier. Ruud was altijd druk, die was altijd verhalen aan het vertellen.
Goede humor ook wel.
Ja, Ruud was altijd wel gezellig en dat vonden de Italianen ook vreemd, want je komt toch niet, je moet zometeen voetballen, dus je moet eigenlijk heel erg geconcentreerd zijn. En Ruud had dat helemaal niet. Die was wel op zijn manier geconcentreerd, maar die kon daarvoor ook nog wel geintjes maken en lachen. En zo.
Wat zei hij dan? Schiet je iets te binnen?
Nou, niet bijzonder, maar hij was altijd aan het vertellen en hij was altijd aan het dollen en aan het lachen. En dan, de anderen liepen natuurlijk vrij serieus altijd door die kleedkamers heen. Dus soms was dat nog best wel eens voor jongens iets waar ze aan moesten wennen, hoor. Met name in Italië.
Had je nog rituelen?
Ik heb niet echt rituelen, nee. En dat was eigenlijk het ritueel, om niet iets constant maar zelf...
Ja,
eigenlijk een beetje wel, ja.
En Bart is tegenwoordig aanvoerder geworden bij Sparta. Ja. Wat maakt volgens jou nou een goede aanvoerder in de kleedkamer?
Nou, in de kleedkamer moet het iemand zijn die met iedereen goed overweg kan. En zorgt dat iedereen zich op de normale manier gedraagt en zich aan de regels houdt. En op het veld is het natuurlijk weer wat ietsje anders, want dan gaat het natuurlijk om winnen. Maar dan moet iedereen zich ook in principe aan de regels houden en afspraken houden. En daar ben jij als aanvoerder een beetje de controleur voor. Dus.
Kan je dat een beetje, Bart, eigenlijk? Mensen, wat,
de politie zegt niet lekker. Goed, ik kan met veel mensen overweg. Ik neem verantwoordelijkheid, denk ik wel. Maar
mensen aanspreken vind je echt verschrikkelijk.
Dat is gewoon van deze tijd. Je kan geen speler meer vinden tegenwoordig die het prettig vindt om de ander de les te lezen. Dat geloof ik echt niet. Of in ieder geval zeggen van, doe je pet even af. Ja. Of trek je sokken even omhoog. Dat gebeurt echt niet meer.
Nee, dat is wel gek. Want in principe is dat wel iets wat makkelijker en beter is. Omdat je kan het beter van een medespeler worden... Ja. Van een trainer of een andere buitenstaander. Maar ja, ik ben het ook niet helemaal eens dat het is allemaal nu zo voorzichtig dat je denkt van oké, het moet nog wel gewoon normaal blijven.
Ja. Wie was eigenlijk de aanvoerder in de Milaan-tijd?
Baresi.
Oh ja.
Baresi was een stille jongen die ook niet zo gek veel zei, maar wel in het veld zich liet gelden.
Ja.
Dus ja. Ja, dus in de kleedkamer was hij niet echt
heel... het zou kunnen dat je daar eerder aanvoerder wordt door je staat van dienst, ja. Door jarenlang bij de club te zijn.
Nou ja, dat was ook zo. Dat degene die het meeste wedstrijd had gespeeld voor Milan, die was eigenlijk okay. Aanvoerder.
Dus, grappig,
ja. Later werd het Maldini.
Okay. Ja, zo zegt, zo geldt bij mij ook eigenlijk.
Nou ja, degene met... Dat was gewoon een soort regel. Ja. Daar, dat was een beetje het horen bij de club.
Ja, ja, ja. Toch even terug naar de speler van Basten. Want kijk, wij zijn allemaal van een generatie... We hebben eigenlijk net niet meegemaakt. En iedereen die onder ons zit ook niet. We kennen natuurlijk de verhalen en de hoogtepunten en de doelpunten. Ja. Maar echt, laat ik zeggen, de nuances van het spel. Gewoon een hele wedstrijd van Basten. Ik heb het nooit gezien en jullie ook niet, denk ik.
Nee, maar dat is op zich ook prima.
Dat houdt de mythe hoog, zeg maar.
Ja. Nee, maar zo'n hele wedstrijd moet je niet blijven kijken.
Okay.
En dat is ook veel te lang, langdradig. En dat gaat ook heel veel verkeerd. En dat moet je eigenlijk...
wegfilteren, ja, okay, dat snap ik ook. Dus wat ook vroeger was het vaak lelijk. Dus,
ja, natuurlijk. Ja.
ik had vroeger een videoband, die had mijn vader gemaakt. Daar stond heel groot sport op. Ja. En daar stond de Europa Cup van Feyenoord, dat avontuur in 1970. Maar ook EK 88. En die videoband is echt volledig grijs gedraaid door
mij. Als je echt naar die momenten en die wedstrijd gaat kijken, dan is het ook heel vaak... niet zo interessant, want je bent allemaal zo opgegroeid met de hoogtepunten.
Ja, precies.
Maar in die wedstrijd gebeurden ook heel veel slechte dingen. Mm. En er was ook best wel sprake van toch wel een hoop geluk ook. Waardoor alles uiteindelijk goed valt. En dan lijkt het ook alsof we geweldig waren tijdens het EK.
Ja.
Maar we waren ook wel erg gelukkig. Hoor.
Maar ook, waar zat dat geluk hem dan in?
Nou ja, geluk is natuurlijk iets wat je niet kan afdwingen. Anders heet het geen geluk. Ja. Dus weet je wel, goal die Kieft maakt tegen Ierland in de laatste paar minuten.
Ja.
Dat was ook een wedstrijd, die was nou niet zo geweldig. Je komt achter tegen Duitsland 1-0. Nou, dan krijg je een penalty. Nou, dan komt het allemaal weer goed. En weet je wel, dat was eigenlijk een beetje de goed nieuws show.
Ja.
En de EK in 92 speelden we eigenlijk beter bijna.
Ja.
Maar ja, daar zat het net even tegen. En dan kom je er met penalties verliesje. En dat is ook nog de laatste penalty die ik mis.
Maar ook, zeg maar, ook jouw bijdrage specifiek. Zit daar ook veel geluk bij? Dan? Zie ik dat
Je ziet wel dat spelers natuurlijk wel met een bepaalde manier kwaliteit hebben. Ja, nee. Tuurlijk, maar in diezelfde, met dezelfde kwaliteit maak je ook missers. Maak je ook fouten. Ja. En dan gaan dingen ook niet goed. Ja. Hè? Dus dat betreft ben je gewoon met z'n allen mensen. En dan gaan dingen goed en dan gaan dingen slecht.
Ik zal me af te vragen of je het, zeg maar, jammer vindt dat de hele generaties opgroeien zonder die beelden van, zonder die idee van, maar je vindt het eigenlijk wel prettig dat ze alleen maar de hoogtepunten zien.
Ja, dit is beter. Hier word je beter, op een betere manier onthouden.
Ik vroeg me wel af van hoe gaat de naam Marco van Basten nog in de kleedkamer rond? En dat is eigenlijk vooral als iemand een onmogelijke volley probeert. Ja. Dan nog ineens, broer, je denkt je bent Marco van Basten? Ja. En ik had nog iets. Dus ik zat een beetje op YouTube. Je hebt van die compilatievideo's met jouw doelpunten en acties. En iets wat mij opviel en waar ik nou niet echt de vinger op kan leggen. En jij hebt dat ook wel een klein beetje, Toon, op iets lager niveautje. Zeg maar, als ik een speler wil uitkappen als keeper, bijvoorbeeld iemand zet druk. Ik probeer het eigenlijk sowieso nooit, want het lukt me vrijwel nooit. Maar ik moet echt helemaal van richting veranderen. Dus ik ga helemaal de andere kant op. En eigenlijk voordat ik gekapt heb, pats, heb ik een arm in mijn rug of een schouder. Dus dan is die mislukt. Maar jij dribbelt als het ware recht op iemand af. En dan maak je wel een kapbeweging. Maar dat gaat een soort van in je loop door. En je bent wel dan die man voorbij. Terwijl in mijn hoofd moet je helemaal de andere richting op.
Ik denk dat het voor een spits heel erg interessant is om zeg maar 1-op-1 op de keeper. En dat is wel echt een momentje wat heel vaak voorkomt.
Mm.
En wat dus ook de spits moet herkennen en ook de keeper moet herkennen. En ik vond dat altijd wel eigenlijk best een heel interessant leerzaam moment. Want daar zie je echt zeg maar de goede en de niet goede. En de goede die blijven zo lang rustig, dat die op het laatste moment weten van nou, en nu moet ik passeren, of nu moet ik hem schieten, of nu moet ik hem stiften, of iets dergelijks. En dat heeft uiteindelijk te maken met gewoon kunde, maar ook vertrouwen. En het is uiteindelijk zo dat op het allerlaatste moment komt er van binnenuit het signaal van, en nu moet je hem passeren, of nu moet je hem laag schieten, of nu moet je, weet je wel, tempo maken, of naar links of naar rechts. En degene die dat het beste beheerst en het ook het rustigst is in die momenten, die slaagt.
Ja, die het langst kan uitstellen ook natuurlijk.
Ja, maar dat is ook niet helemaal waar. Want als je dan zegt, dan moet je het uitstellen. Maar soms moet je het ook snel doen.
Dan mis je een moment, ja.
Dus je moet het juiste doen. En soms is dat het laatste moment, maar het kan ook het eerste moment zijn.
Klopt. En dat is gewoon een goed ontwikkeld intuïtie of zo?
Ik denk dat dat ook te vergelijken is met een computer die zoveel input heeft, dat hij op een gegeven moment precies weet wat er gebeurt. Ik had op het laatst, toen ik bij Milaan speelde...
Een soort AI eigenlijk.
Ja, nou ja, bijna. Ja. En op het laatst speelde ik ook tegen Pescara. En ik kwam op een gegeven moment ook op de keeper af. En toen dacht ik bij mezelf van, oké. En toen liet ik het eigenlijk gebeuren. En dat is het moment dat je dus heel erg, zeg maar, in iets goeds zit. En toen passeerde ik de keeper. Of op het laatste moment stifte ik hem of zo.
Ja.
Maar dat was niet van tevoren bedacht. Dat was niet, ik liet het eigenlijk gebeuren.
Ja, je had tijd om na te denken, maar je dacht niet na.
Juist, ja. En het gebeurde eigenlijk. En als je zeg maar dan zo vol zit met input,
ja.
Dan kan je het bijna laten.
Maar is die input, is dat gewoon heel veel talent hebben of heel veel gedaan hebben?
Allebei. Want als je heel veel talent hebt, maar je doet het niet, dan kan je het niet.
Ja.
En als je het heel veel gedaan hebt, maar je bent niet zo goed, dan gaat het ook nog vaak verkeerd.
Ja.
En als het allebei wel goed is, dan wordt het mooi.
En dus, oké, dat is interessant. Dus dan wordt het automatische piloot bij.
Nou ja, zo'n Brobbie, daar hadden we het van de week over. Mm-hmm. Die is dus net 3-4 keer op de keeper.
Ja.
Die is dus niet rustig.
Mm-hmm.
Weet je wel? En dat moet je dus nog, hij moet het nog 10.000 keer elke keer op de trainingen en weer blijven doen en herkennen. En op een gegeven moment komt er dan wel een klik. En dat gaat bij de ene wat sneller dan de ander. En het gaat ook bij de ene wat beter dan de ander.
Ja.
Dat is ook interessant, want zo leer je eigenlijk voetbal. Degene die uiteindelijk snel technisch het begrijpen, die gaan het ook gebruiken. En dan wordt hij tactisch ook slimmer. Want hij heeft niet meer tijd nodig om technisch iets onder controle te doen. Dat gaat wel. Dus hij krijgt vanzelf, krijgt hij meer overzicht.
Ja, je houdt ruimte over omdat het technische gedeelte wel vanzelf gaat.
Exact, je kan gewoon vertrouwen op,
Op je techniek, ja. En daardoor zie je dat zo'n Iniesta bijvoorbeeld, die heeft altijd tijd over. Ja, die is zeg maar technisch zo snel goed geworden, dat hij ook tijd heeft gekregen om...
Wat ik me eigenlijk nog, want ik stelde me een beetje, hoe zeg je dat, omslachtig de vraag. Maar wat mij opvalt is dus, want het ging meer eigenlijk over een passeeractie richting een speler.
Ja.
Dus jij dribbelt als het ware recht op iemand af
en
je maakt een kapbeweging, maar je verandert niet heel erg van richting, maar je bent wel die man voorbij.
Ja, ik moet zeggen dat je het heel mooi vertelt, maar ik begrijp het niet goed.
Nee, gewoon de vraag is eigenlijk...
blijft de keeper, hè?
Ja, de vraag is, kun je me uitleggen, hoe maak je een goede... Zeg maar, hoe zeg je iemand op het verkeerde been? Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. Zag ik. Je maakt een soort beweging en je kapt hem heel lichtjes af.
Eigenlijk kan je zeggen, nou, ik stel me in op dit moment en dan ga ik beginnen. Ja. Maar als hij dus op het moment dat je dus dit gaat doen, net daarvoor of net daarna, dan reageer je dus niet goed. Dus het heeft te maken met wanneer iemand uiteindelijk zegt van oké, nu ga ik aanzetten, nu ga ik mijn schrap zetten, nu ga ik een beweging maken. En dat jij dan als aanvaller net iets daarvoor of iets daarna zorgt dat hij eigenlijk een beetje uit balans is, waardoor jij met je snelheid er voorbij kan komen.
Even oefenen op de training morgen.
Ja, dat gaat me niet lukken, maar ik snap het wel.
Het is op zich is het al interessant om daarover te praten. Want op het moment dat je het begrijpt, dan kan je het ook proberen te oefenen. Maar ik had het ook als speler dat ik eigenlijk alle momenten, maar dat is natuurlijk van jezelf, die weet je dus precies in de wedstrijd. En als de trainer dat dan niet wist, dan vond je het eigenlijk een beetje een mindere trainer.
Ja.
Maar toen ik zelf trainer was, toen wist ik ook niet alle momenten meer. Want als je uiteindelijk, er staan natuurlijk 11 in het veld en 11 van de tegenpartij. Er zijn zoveel momenten. Dus je vergeet links en rechts, vergeet je op een gegeven moment van ja, dat... En dat vond ik, dat nam ik mezelf altijd kwalijk, vond ik verschrikkelijk. Omdat ik daar zelf als speler, vond ik dat altijd waardeloos als een trainer dan dat niet begreep of niet wist of zo. Dan denk ik, de koekenbakker.
Dus voor jezelf eigenlijk een slechte trainer.
Daarom vond ik mezelf, kon ik niet goed met me over.
Daar wil ik het zo nog heel veel over hebben. Maar nog heel even de voetballer van Basten. Want je stopte zeg maar midden jaren 90.
Ja.
En voor het beeld, heb je daarna een speler gezien die je aan jezelf deed denken? Waarvan je dacht, dat is een type van Basten.
Ja, nou ja, kijk, het is altijd heel moeilijk om dat precies te zijn. Hè? Maar er zijn natuurlijk goede en minder goede spelers die wel wat... maar echt specifiek, ik vond Lewandowski...
Dat was ook de eerste die mij te binnen schoot.
Ja, lijkt wel een beetje.
En in welke zin...
Omdat hij kan ook wel koppen, hij kan ook wel passeren, hij kan ook wel schieten. Hij kan ook wel eigenlijk best wel alles. Ja. Maar het was ook niet, Messi of Cristiano Ronaldo. Denk ik ook wel dat ik een heel eind in de buurt kom.
Ja,
of fysiek alleen
die, nee, alleen hij was fysiek, was hij natuurlijk sterker. In de zin van... Hij heeft nu, hij is 38 geloof ik, en die voetbalt nog.
Ja.
Ik had het wel willen zien als ik tot mijn 38 had kunnen voetballen.
Ja,
denk ik dat ik beter had geweest.
Want ik zat toen...
maar zeg ik in alle bescheidenheid.
Wow, er staat wel genoteerd. Dus. Nee, ik zat een compilatie op YouTube te kijken. Dat duurt geloof ik 35 minuten. Alleen maar doelpunten en dingen. Ja, ja. En ik was eigenlijk op zoek naar een soort zwakte. Weet je, ja, een zwakke plek. Ja. En eerst was de een naar de andere goal met rechts en links. Ja, en dribbles en dingen. Ja. En toen dacht ik op een gegeven moment... Misschien was het een matige kopper. En toen ergens richting het einde van die compilatie... kwam een aaneenschakeling van kopdoelpunten... Ja. Uit alle hoeken en standen. En toen dacht ik op het laatst... Misschien liet hij de penalties gaan. Omdat ik die penalty uit... in 92 in mijn hoofd had. En dan kwam later kwam ook weer een reeks met penalties. De een na de andere erin. 92% slagingspercentage, geloof ik. Dus toen vroeg ik me af, had je zelf het gevoel dat je ergens... dat er ergens nog winst te boeken was?
Ja, weet je, kijk, Johnny Bosman die zat bij mij in het team. Die koppen, was beter met koppen.
Okay,
ik kon wel goed koppen, maar hij was net even daar beter in. Hoor, want dat kon hij echt, bleef hangen en dan poef. Ja. En... ja, Johan Cruijff was beter in passeren. Ja. Vanenburg was beter in passeren. En weet je, dus iedereen had wel... Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Koeman, die schoten harder dan ik.
Ja.
Alleen ik schoot natuurlijk niet zo hard, maar ik schoot hard zat. Of ik schoot wel zuiver, weet je wel. Dus ja, uiteindelijk was er in alle onderdelen... waren er wel mensen beter dan dat onderdeel. Maar alleen in zijn totaliteit. Ik was ook wel een allround spits. Dus ik kon ook wel schakelen, weet je. Als die jongen heel snel was, dan was ik net even iets technischer. En als hij technisch-tactisch goed was, dan was ik fysiek ook nog wel aanwezig. Ja. En dus ik kon wel op meerdere manieren kon ik proberen de wedstrijd te beslissen, of in ieder geval de tegenstander slim af te zijn.
Waren er ook situaties in wedstrijden waar je je niet comfortabel in voelde?
Oh ja, ja. Ik heb wedstrijden gehad tegen spelers. Ik weet nog wel, er was een speler bij NEC. Ik weet eigenlijk zijn naam eigenlijk niet meer. Hij is nu trainer. Ik heb hem laatst gezien op... Van Eck heette die. Van Eck.
Okay.
Hij is trainer in Finland. In Finland is hij trainer. Heel lang haar.
Ja, René van Eck. Dat is Rotterdammer.
Ja, zeker. Die veert overeind.
Hij is echt een leuke gozer. Okay. En ik heb hem ook een keer nog gezien. Ja. Maar ik kom tegen hem. Hij had mij gewoon door. Weet je? Ik had altijd last van hem. Apart. Want die komt ook van Excelsior.
Ja, zeker.
En die is later naar Eck gegaan. En daar speelde ik toen tegen. Okay. En die had met mij had hij eigenlijk wel een lekkere dag gehad.
Nee, Marco, we hebben over René van Eck is de man die al aan banden heeft weten te leggen.
En ik had natuurlijk ook met in Italië had je Vierkevoet. Dat was ook een goede voorstopper. En iedereen begon natuurlijk ook wel mij probeerde uit te schakelen. Dus het werd ook wel een dingetje.
En is er over dat uitschakelen, want dat verhaal gaat ook altijd eronder. Is er één specifieke verdediger die je dat het meest aanrekent? Die jou het meeste tikken heeft gegeven? Of het hardst heeft geraakt?
Nee, want ik was wel op zich wel snel en slim genoeg om te begrijpen wanneer het link was of dat iemand echt me kwaad wilde doen. Maar nee, er waren natuurlijk wel die Vierkevoet was een echt, maar dat was een hele goede verdediger en dat was niet echt. Die speelde wel hard, maar het was niet een pure schopper of zo. Ik heb wel eens een keer tegen iemand gespeeld in Italië, Torino was dat en dat was ik weet niet meer hoe die. Maar dat was echt een beetje een simpele hakker als het ware.
Ja.
Ja, die was zo met mij. Die stond zo als er een corner of een ingooi stond. En dan was daar de bal, weet je wel. Dus, hallo. En toen was hij zo...
Hoe stond hij? Dat stond hij zo klaar om jou te eten. Bleef je nou uit de buurt of vond je dat wel lekker?
Ik stond hem aan te kijken. Van, volgens mij moet je naar de bal kijken. En toen kreeg hij op een gegeven moment kreeg hij voorzet. En hij glijdt die bal weg. Maar met de bal in de goal. Ja. En toen dacht hij, toen kon ik niet laten om boven hem een dansje te maken. Ja. En dat was een bekerwedstrijd in Turijn. En toen werd het hele stadion wat boos op mij. Want dat was geen stijl. Dat was respectloos. En hij werd boos. En die spelers van Turijn werden boos. En we stonden dus 1-0 voor. En toen Capella was trainer. En toen begonnen ze mij echt als... ze begonnen aan alle kanten wilden ze me echt uitschakelen. Als ze waren. En dat vond ik eigenlijk wel leuk.
Ja, want een beetje provoceren was je ook niet vies van.
Nee, maar dat werd ook wel weer een uitdaging. Dus aan alle kanten proberen ze en die scheidsrechters nog een beetje onder controle te houden.
Ja.
Maar dat na 20 minuten toen hadden de trainer Capello hadden me eruit. Dus dit wordt een beetje te gevaarlijk voor jou.
Nog even terug naar dat trainershoofdstuk. Mm-hmm. Je leest er van alles over. Je noemt het zelf een pijnlijk vak eigenlijk.
Pijnlijk? Het is zwaar.
Wat vuur je het meest aan
omdat
tegen?
Je dus... Je moet heel veel dingen doen. Hè. Je hebt natuurlijk een selectie van 26 man. En die moet je allemaal serieus nemen. En je moet iedereen heel veel aandacht geven. En je moet met trainers voorbereiden. En je moet trainingen voorbereiden, wedstrijden voorbereiden. Dus echt, het was echt werken.
Ja, dat ging ineens, heel voetbal hard. Ging ineens werken hoor.
Ja, ik heb, dat is echt zo. Als ik voetballer was, dat was gewoon leuk.
Ja.
Had niks met werken te maken. Ja. Ik zou het ook voor niks hebben gedaan, bij wijze van spreken. Ja. En dat is ook iets wat de voetballerij moet doen. Al die voetballers, die verdienen natuurlijk hartstikke veel geld.
Ja.
Maar als ze allemaal, alle voetballers de helft zouden krijgen, zou iedereen ook tevreden zijn.
Ja.
Dus er is wat dat betreft geld zat in de voetballerij. Mm-hmm. En iedereen loopt zich om druk te maken. De enige die daar constant over loopt te zeuren, dat zijn de makelaars.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk zou het prima zijn als iedereen de helft zou kunnen verdienen. Ja. Waardoor je heel veel geld overhoudt. Waardoor dus heel veel dingen nog anders en beter zouden kunnen.
Ja, je ziet het ook haast. Dat ik ben me een beetje gaan verdiepen en die documentaires gekeken. En als speler zie je plezier en je ziet een beetje dat bezweette hoofd. En lekker gewoon losgaan in de strijd daar met verdedigers. Ja. En een beetje uitlachen en spelen. Ja. En dan zie je als trainer gewoon een beetje geagiteerde man. Die verongelijkt is naar de scheidsrechter soms. Die kan een pannenkoek naar zijn hoofd geslingerd en dat soort dingen. En dan, dat contrast is zo gigantisch.
Ja. Dus het is ook een ander vak. En het is een hele andere beleving. En ik als voetballer had een heerlijk leven en ik vond dat prima. Maar als trainer werd ik op een gegeven moment echt depressief.
Ja.
Dat was echt moe.
Ja, echt. Maar,
ik werd gewoon moe. Ja. Echt moe. En,
in de zin gewoon dat de werkdruk en de last was gewoon overweldigend.
Het was goed voor mij om te stoppen.
Hmm. Wij hebben bij Sparta hebben we Dick Advocaat als trainer gehad. Nou, natuurlijk als speler een andere staat van dienst, maar als trainer had hij heel veel bereikt al en geld zat en weet ik het allemaal. En wij stonden slecht voor, wij stonden op degraderen, we degradeerden ook uiteindelijk. En ik heb vaak gedacht, dan zag ik die man zo kwaad worden en dingen van waarom ga je niet lekker golfen, man? Dat heb ik zo vaak gedacht. En toen dacht ik, dat moet jij toch ook vaak gedacht hebben tijdens je eigen carrière.
Ja, maar ik ben ook gaan golven.
Ja, maar je moet toch vaak gedacht hebben na zo'n wedstrijd of zo'n nederlaag, zo'n training van jezus, waarom ga ik niet gewoon lekker golven?
Dat klopt ook wel. Dat zijn ook wel de dingen die natuurlijk door je hoofd gaan. En, maar je probeert het toch. Ik had eigenlijk wel het idee van ik zal toch ergens nog wel iets kunnen beïnvloeden of zo. Ja. Maar dat bleek toch heel weinig te zijn. Veel te weinig voor mij in ieder geval om daar gelukkig van te worden. Ja.
Ik hoorde Kuyt dat ook zeggen na zijn seizoen bij ADO vorig jaar, dat hij heel veel moeite had met het verschil van niveau waarop hij had gespeeld en waarop hij nu de spelers moest trainen, zeg maar.
Ja, nou goed, ik denk dat niet eens, want dat weet je.
Maar je moet dus
met al die goede en niet goede, met iedereen moet je duidelijkheid scheppen, met iedereen moet je... vertrouwen geven. Voor
iemand die in jouw ogen niet zoveel ervan kon om...
Nee. Kijk, toen ik voetballer was, speelde ik ook met mindere voetballers en betere voetballers. En daar wen je wel aan. Daar moet je ook mee werken. Alleen je moet zoveel meer doen, weet je wel.
Ja.
Als speler ben je natuurlijk onderling, ben je heel direct, zeg je waar het op staat. En als trainer moet je dat toch wel op een andere manier gaan brengen. Veel complexer en Je moet namelijk wel een speler voor je winnen, want anders schiet het niet op, weet je wel.
Ja, ik kwam het jaar dat jij wegging bij Heerenveen, het seizoen daarna ben ik daar naartoe gegaan. En ik weet nog dat een aantal van die, ik had veel Scandinavische jongens die daar spelen, dat ik een beetje aan hen vroeg van hoe was dat met Mark van Basten als trainer, weet je, is Nederland de grootheid. En dat zij zeiden van het was eigenlijk onvoorstelbaar hoe vriendelijk die was. En het was meer voor ons, zeg maar, als een van de spelers. En dus ik vroeg, hoe bedoel je dat dan? Dus toen vertelde een van de jongens dat jij wel eens bijvoorbeeld aan hun had gevraagd van, ga je vanavond iets doen? Anders kunnen we samen wat gaan eten. Dus ik was wel benieuwd, herinner je dat? En is dat iets wat je bewust doet? Of is dat gewoon iets wat je denkt van, weet je wat, dat leek me leuk? Want dat is denk ik ik heb dat verder bij een trainer, ik weet niet hoe dat bij jullie is, nog nooit meegemaakt. Maar ik vind het eigenlijk ook wel iets heel liefs hebben.
Nou ja, ik was bij Milaan, of in Heerenveen was ik daar natuurlijk ook, zeg maar, niet thuis, hè, want ik woon natuurlijk in Amsterdam. Dus als ik daar dan bleef slapen of dan moest ik toch eten. Dan kon ik beter met de jongens wat gaan eten dan in mijn eentje natuurlijk. Maar dat zijn wel allemaal dingen die meespelen. En je gaat natuurlijk als spelers ga je ook met elkaar eten.
Ja.
Dus wat dat betreft is het ook weer niet zo gek. Alleen ik moet zeggen dat ik deed mijn uiterste best om relaties te onderhouden of vriendschappen te creëren. Met alles en iedereen. Omdat dat ook belangrijk is, weet je wel. Je moet elkaar ook gewoon naast de voetballerij kennen. Waardoor je ook in de voetballerij met elkaar natuurlijk beter samenwerkt. En daar deed ik wel mijn best voor.
En de keerzijde daarvan, want dat hoor je vaak. Het is sociale, aardig en rustig. Maar gewoon een keer goed kwaad worden. Had je daar ook meer goed moeite mee, zeg maar? Als
nou ja, dat was eigenlijk mijn natuur. Ik ben heel snel, wat heb ik er aangebrand wel.
Okay. En, ja, okay. Grappig en, dat als trainer dan niet. Maar...
Nee, nou, als trainer probeerde ik me daarin juist te beheersen.
Oké.
Okay. Ik heb ook daarvoor natuurlijk met Van Nistelrooy en Van Bommel heb ik wel een paar van die akkefietjes gehad. En ja, dat wordt dan wel een lange, vervelende discussie. En dat is ingewikkeld allemaal.
Ja.
Dus dat moet je ook een beetje zien te voorkomen. Maar soms is het ook heel goed om te zeggen, luister, tot hier en niet verder. Want anders zo die minuut erop.
Ja.
Dat hoort er ook bij. Mm-hmm. En, maar goed, voordat je dat doet, moet je er wel... Kijk, als speler is dat een makkie. Want dan zeg je na de volgende dag van, nou ja, sorry, en we gaan weer verder. Maar als trainer blijft het wel hangen, weet je wel. Dus het is ingewikkelder.
Je bent kortom blij dat het je was opgelucht toen het erop zat.
Ik heb een goede beslissing genomen voor mezelf om dat niet meer te doen.
Ja, snap ik. Ja. Wil je nog iets over weten, Fokker?
Nou ja, wat ik me nog wel afvroeg. ja, ik vraag me allerlei dingen af. Dat zou je ondertussen opgevallen zijn. Ik ben zelf dan... ik ga het wel zelf zeggen, anders gaat Thomas straks zeggen, hij gaat zichzelf met Marco van Basten vergelijken. Dat ga ik niet doen, maar ik ben een aantal jaren geleden gestopt. En iets wat ik heel lastig vind, is het soort van... ik ben altijd voetballer geweest en mijn hele identiteit die hing daar zeg maar aan. Je bent overal waar je komt, ben je voetballer. En dan speel je het wel een beetje cool van, ja, ik ben meer dan dat. En dat is niet het belangrijkste. Maar als je dan eenmaal stopt, dan kom je daar eigenlijk wel achter. Nou, bijvoorbeeld een half jaar, een jaar en zelfs nu, want ik ben bijna 3 jaar verder. Dat je denkt van, ja, wat ben ik eigenlijk precies? En jij bent natuurlijk ook op je 28e gestopt. Ja. Is er een punt gekomen dat jij je niet meer soort van identificeert als voetballer? Of is dit herkenbaar voor jou?
Ja, ik ben wel gewoon voor de meeste mensen natuurlijk Marco van Basten de voetballer. Dat is gewoon zo. En dat is ook niet erg. Als ik nu in Italië ben, dan ben ik nog wel een oude grijze man. En dan denken ze, okay, wie is die? En sommige mensen, hey, dat is Van Basten, weet je wel. Dus dat is allemaal wel eigenlijk wel leuk dat ze je herkennen nu. In het begin was het op een gegeven moment vermoeiend. Maar... ja, kijk, je went eraan. Kijk, ik was 14 en toen was ik onbekend. En toen was ik 16 en toen was ik bekend op school en in de buurt, omdat ik speelde toen al bij Ajax. En 18, ja, dan kom je op televisie en dan word je eigenlijk in Nederland word je bekend. En op een gegeven moment word je in Europa bekend en daarna zien ze het allemaal. En ja, dan ben je gewoon heel erg bekend en dan ben jij de voetballer. En op een gegeven moment stop je ermee en dan wordt dat steeds weer minder. En nu... Ja, voor de ene ben ik... Als ik mijn leeftijdgenoten tegenkom... die over het algemeen die herinneren zich nog wel wie ik was en zo. Dus dan zeggen ze... En dat vinden ze allemaal mooi. En wat jongere mensen ja steeds minder... en de jongste helemaal niet. Ook prima. Dus ja, dat vlakt langzamerhand. Gaat dat weer gewoon...
Je zegt het wordt wat minder. Maar even, vond je dat wel prettig juist in die tijd? Of ging het ook ergens een beetje knagen van...
Het was natuurlijk ook af en toe niet zo prettig. Want als ik met mijn kinderen... speeltuin ging, dan was ik uiteindelijk de attractie en niet... Dus dat was heel erg... dat was niet zo prettig of niet zo handig of niet zo leuk. Maar uiteindelijk hoort dat erbij.
En zeg maar die interne struggle, dus dat je... je bent tot je 28ste, staat je hele leven in het teken van voetbal. Ja. Je gaat trainen, je hebt getraind, oké, prima. Mijn dag is in principe nu goed en dat valt dan daarna helemaal weg. Heb je daar last van gehad?
Ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, ik ben abrupt moeten stoppen met voetbal. Dus mijn voetbal was mijn leven. En dat heb ik ook gezegd, eigenlijk ben je een beetje overleden als voetballer. En dat was ook echt zo. Dus ik heb daar, los van dat feit, had ik ook nog echt last van die enkel. Dus ik moest ook geopereerd worden. Ik moest echt nog wel zorgen dat ik niet meer mank zou lopen en last zou hebben van in het gewone leven van mijn enkel. Dus dat was ook nog een lange periode om daar zeg maar goed uit te komen. Ja, en het feit dat je natuurlijk met voetballen wat het leukste... Ik bedoel, ik stond op het hoogste punt van de bovenste berg... en ik flikkerde eigenlijk naar beneden, naar het allerdiepste punt. En dat doet wat met je. En het is zwaar en het zijn donkere jaren geweest als het ware voor mij.
En dat hoeft niet door, als je dat niet wil, snap ik ook. Maar kun je dat zeg maar concreet maken als je zegt het waren donkere jaren?
Nou ja, kijk, mijn kinderen groeiden toen op. En ik weet nog wel dat ik met mijn jongste dochter op een gegeven moment... ik wandelde om, zeg maar, waar wij woonden, wandel ik met krukken om me heen. En toen kwam ik terug en toen stond zij klaar. Oh nee, ik fietste. Ik fietste, wandelen ging dus niet. Toen kwam ik terug en toen had zij die stokken al klaar staan voor mij. Want dan kon ik met mijn krukken natuurlijk lopen. En toen dacht ik ook van ja, eigenlijk moet het zo zijn dat ik haar moet helpen en niet zij mij moet helpen, weet je wel. Dat zijn natuurlijk ook dingen die gebeuren ouders overlijden soms later dan een kind of zo. Dat, zijn, dus dat is niet de goede volgorde. En dit had ik ook een beetje, weet je. Dus ik moet er zijn voor mijn kinderen. Mijn kinderen moeten niet zo zijn dat zij voor mij moeten gaan zorgen. En ja, dat zijn wel pijnlijke momenten. Dat is vervelend, maar dat hoort ook een beetje bij het leven. Want het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Maar
ja, een tegeltje.
Maar dat, nou goed, dus ja, dat zijn dingen die, ja, die maak je ook mee. Ja.
Wat ik me altijd afvraag, als ik kan me nog herinneren, ik weet niet hoe lang dat is geleden, volgens mij een wedstrijd in de Amsterdam Arena ter ere van Johan Cruijff, dacht ik, zo, met allemaal oude legends, dat je ook meedeed. Ja. Dat er een paar momenten waren dat ik dacht, ja, je ziet gewoon echt, los van die enkel, echt goed kan voetballen.
Ja.
Wanneer heb je nou voor het laatst een bal geraakt? Doe je dat
nou ik denk dat dat een van de laatste keren was. Echt? Want ik doe echt nooit meer. Nee, omdat ik gewoon ook echt mezelf pijn doe. Als ik, want ik moet, zeg maar, die enkel staat vast. En met lopen moet je, zeg maar, door die 90 graden heen. Dus dat lukt niet. Dus op het moment met tennissen of met voetballen, hoe groter dat veld wordt en hoe meer je eigenlijk, zeg maar, moet
grote
lopen,
stappen maken,
hoe slechter het is.
Mis je dat?
Nou ja, kijk, nu niet meer, maar ik het was mijn leven. Hè? Dus ik ben het in principe, dan er werd een gedeelte van mijn leven geamputeerd, als het ware.
Ja.
En ja, nu ben ik aan het squashen, ik ben aan het golfen. En dat gaat allemaal nog net. Maar ja, het liefste, het leukste, het lekkerste is natuurlijk om vrij te bewegen.
Wat, zeg maar, is er iets aan voetbal wat je heel specifiek mist? Bijvoorbeeld gewoon het, weet ik veel, een hooghoudspelletje of partijtjes kunnen spelen. Zou je zo één ding pijnvrij kunnen doen in een uurtje?
Ik vond het eigenlijk het leukste eigenlijk altijd wel die partijtjes van 5-5, 6-6. En die verloor ik ook weinig, moet ik zeggen.
Ja. Mijn vader doet trouwens walking voetbal. Dat is ook nog een optie. Dan hoef je enkel ook niet zo te bewegen.
Ziet er niet uit.
Oké, okay, dus het is ook, ik ben ook gewoon een ijdele man eigenlijk. Ik moet wel een beetje blijven flowen.
Ik ben ook wel een beetje
Goed, over ijdel gesproken. Goed shirtje bij aan.
Ja. Zie je wat het
wat lekker, man. Waar hebben we het over?
Nou, ik heb even een nieuw shirtje gekocht bij No Excess. En het is belangrijk, Toon, dat je... Spreek jij dat eens uit? No Excess?
No Excess.
Ja, dat zijn onze nieuwe vrienden. En ik heb even een zomeroutfitje gescoord. Ik zie jou
past goed bij je haar, moet ik zeggen.
Wat dan? Beetje,
ja,
een beetje
dezelfde kleur.
Beetje crème. Want ik zie het ook, zeg maar, wij komen hier binnen en het is allemaal heel imposant. Maar ik zie toch Bart, vooral jou, als een soort van ijdeltuitje, vooral naar het shirt staan.
Ja, geweldig. Ja,
hij
zeker,
is goed, hè?
Zeker.
Hij is goed, hè?
Ja, zou meneer Van Basten ook mooi staan, denk ik.
Nou ja, we hebben een mooi cadeaubond voor hem. No Excess.
Dus we kunnen verwachten iedere week een nieuw pakje.
Nou, ik heb even op dat site zitten struinen, je kent me. Ik heb ook een verkorting geregeld voor de luisteraars met Corpel 20. Website no-access.com. Staat allemaal in de show notes. Maar Toot is heel goed nieuws. Ze hebben ook streepjes shirts.
Dus ik verwacht
volgende week Thomas Vaar in een streepjes shirt.
Ja, dat moet lukken.
Van No Excess.
Ja, we gaan naar het voetbal van tegenwoordig, de spelregels. Ik zei in die introductie, de spits van vroeger stoort zich geregeld aan het voetbal van vandaag. Klopt dat ook? Is dat ook zo?
Nou, storen is misschien een groot woord. Alleen ik kijk graag naar een leuke, spectaculaire pot voetbal. Mm-hmm. En ja, dat wordt soms nog wel eens een beetje verstoord door allerlei regelgeving of gedrag van spelers. En dus daar heb ik wat van gezegd.
Mm. Ja, niet even. Je bent eigenlijk al een jaar of 10 een beetje bezig om de regels rondom dat voetbal te veranderen of om het spel wat attractiever te maken.
Nou ja, kijk, daar gaat het om. Ik wil een leuke wedstrijd zien.
Ja.
En daarin moet je soms regels veranderen, aanpassen, maar ook gedragsregels voor spelers. Maar misschien ook wel wat hier en daar met het publiek. En soms ook wel vanuit de UEFA of vanuit de IFAB, zoals dat te noemen. Mm. Dat zijn dan pure spelregels, maar je hebt ook competities. Het zijn een hoop dingen die voorbij komen en die allemaal invloed hebben op de competitie, de spanning, de schoonheid en de eerlijkheid van het spel.
Ja.
Vind je over het algemeen dat er dus te veel wedstrijden nu bijvoorbeeld onaantrekkelijk worden door de regels die er nu zijn?
In welk opzicht?
Nou ja, als je zegt ik wil graag een aantrekkelijke pot voetbal zien, dan hoor ik, zeg maar, in principe dat je dus eigenlijk vindt dat er te veel saaie wedstrijden zijn nu.
Nou ja, kijk, als je de competities ziet, hè, dan zijn heel veel competities, zoals in België of Duitsland of Spanje of Italië, zijn eigenlijk wel een klein beetje te voorspelbaar. Juventus heeft een reeks van 10 keer, geloof ik, het Italiaanse kampioenschap achter elkaar gewonnen. In Duitsland is het de Bayern München die nu 10 keer wint. Ajax is lange tijd toonaangevend geweest. In Spanje is het eigenlijk... Barcelona of Real Madrid. Weet je, dus eigenlijk is dat een beetje gek. Oh, sorry. Dat soort competities nog steeds gepruimd worden, als het ware. En als je het op die manier gaat benaderen, denk je, ja, eigenlijk moeten we dat ook allemaal een beetje gaan veranderen. Want al die competities zijn veel te voorspelbaar geworden. Ja. Maar dan goed, dan heb je het over andere, een andere manier van competities maken. Omdat eigenlijk zijn er vijf grote competities. Dat is Franse, Engelse, de Duitse, Spaanse en Italiaanse. Die ja, commanderen alle anderen. En die alles wat goed is in die andere competities, dat pakken zij. En dus zij worden alleen maar beter en die anderen worden alleen maar slechter. Dus ook daarin zou je eigenlijk de boel moeten gaan verstoren om overal weer goede competities te krijgen.
En hoe is dat mogelijk? Dat is een financiële kwestie, denk ik.
Je moet dus misschien landen met elkaar competities gaan organiseren. Zo. Dus, maar dat is een hele ingewikkelde kwestie. Hoe je zeg maar competities. Want competities zijn per definitie leuker als het zeg maar gelijkwaardiger is. Want dan weet je niet precies wie er gaat winnen.
Maar in Engeland is dat wel een beetje.
In Engeland is dat nu zo. En dat komt ook omdat Engeland heel veel geld van buitenaf krijgt. En ontzettend goed die televisierechten managed. Waardoor zij eigenlijk, zij hebben een soort alleenrecht om alles nu te doen en te kopen wat ze willen. En op de lange termijn gaat dat ook, zolang ze dat goed bewaken, zal ook Spanje en Italië en Frankrijk en Duitsland zullen daar niet aan kunnen tippen. Ja. Dus die Super League waar ze het over hebben gehad, dat is eigenlijk al de Engelse competitie. Ja. En de vraag is natuurlijk, als jij leuke en goede competitie wil hebben, ja, dan moet je andere dingen gaan doen dan hetgeen wat je nu doet.
Een jaar of 10 geleden stelde je een aantal nieuwe spelregels voor. Ik ga ze even voorlezen. Daarna is het wel leuk om er een paar uit te lichten. We gaan ze niet allemaal doen. Dat is het afschaffen van buitenspel. Een tijdstraf in plaats van een gele kaart. Shoot-out in plaats van penalties. Effectieve speeltijd. Vliegende wissel. Meer dan 3 wissels mogelijk. Geen gezeur meer bij de scheidsrechter, alleen de aanvoerder. Maximaal 5 overtredingen mag je als speler maken. Daarna moet je het veld verlaten.
Ja.
Deze is ook interessant. 8-8 in plaats van 11-11. Dat ging dan vooral om de jeugd, om het jeugdvoetbal, geloof ik. Ja. En minder wedstrijden per seizoen. Dus maximaal 50. En nu zijn het er soms wel 80 voor topspelers. We kunnen ze niet allemaal afgaan, maar laten we een paar uitlichten die interessant zijn. En nog niet zijn doorgevoerd, overduidelijk. Het afschaffen van buitenspel is denk ik degene die het meest in het oog springt. Ja. Sta je daar nog steeds achter eigenlijk?
Nou ja, het zou natuurlijk heel interessant zijn als we dat met z'n allen zouden toetsen. Hè? Dus als jij in de derde liga van Nederland of Duitsland, Spanje gewoon dat laat gebeuren. Mm-hmm. Dan wil je eens kijken naar een seizoen of dat goed is, succesvol, leuk is. Het gaat natuurlijk om dat. Het is een hele ingewikkelde regel die heel veel gedoe zorgt. Dat die dan uit dat spel genomen wordt. En ik denk dat het goed kan, omdat als je het zou doen, dan krijg je dat het veld in principe groter wordt. Dat klinkt een beetje gek. Waardoor je dus, je krijgt meer tactische mogelijkheden.
Maar ook meer technische mogelijkheden, toch?
Ja,
want de ruimtes voor spelers worden
veel makkelijker. Ja. Dus het wordt moeilijker om te verdedigen. Het wordt makkelijker om aan te vallen. Het makkelijker om te scoren. En wel of niet buitenspel is natuurlijk een heel groot issue nu. En ik denk als je het gewoon met z'n allen afspreekt en je weet niet beter, dat het prima zou kunnen functioneren.
Ook wel spits praten.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Dat de verdedigers zullen het er niet mee eens zijn.
Nee, ik ben zelf verdediger. En ik redeneer meer zo van als ik dat wapen van buitenspel niet meer heb. Ja, dan denk ik juist dat we met de laatste lijn juist extreem laag gaan staan.
Ja.
Zodat je in ieder geval niet die spits vrij laat tussen de keeper
dat
en de
klopt,
laatste
alleen
lijn.
Als je namelijk te veel in je eigen 16 meter gaat staan. Ja. Dan wordt het ook een schiet. Ja. En dat, dan,
hoe laag wil je gaan staan?
Ja, dus dan kan je de keeper. Ja. Die keeper heeft geen overzicht. Dus die zegt van ga in godsnaam weg van mij. Want anders heb ik geen.
Ja, kan ook niet te ver. Als twee spitsen.
Hoe laag ga je dan staan?
Dan kan het echt niet meer.
Nee, maar dit is dus precies waar. Dus het kan heel interessant zijn. Dus het kan ook heel veel juist positief werken. Want wat ga je uiteindelijk doen? En je kan ook veel meer zeggen. Nou, ik ga echt een keer een paar spelers bij wijze van spreken naar de voorkant daar laten staan. Zodat ik. Kijken wat de tegenpartij doet, weet je wel. Dus je hebt veel meer.
Ja, het wordt echt een andere sport.
Ik denk het niet. Want als je hebt natuurlijk ook in de training heb je ook heel vaak partijtjes dat je zegt van geen buitenspel.
Ja.
En dat loopt vaak nog wel normaal af.
Maar ja, dat gebeurt bij ons ook wel eens. Ik irriteer me daar altijd aan trouwens als verdediger natuurlijk. Ja. Maar dan is het nog enigszins vrijblijvend. Weet je. Dan kan je altijd nog zeggen van zonder buitenspel. Wat is er voor gekut? Ja.
Ik denk wel dat het veld te groot is om zonder buitenspel te spelen.
Nou, ik denk, want je ziet nu dat het veld veel te te klein wordt. Het wordt, als je nu een wedstrijd ziet en er staan er 10 man staan er rond de 16 met een keeper erbij. Ja. En die anderen moeten een doelpunt zien te maken. Nou, dat is hartstikke moeilijk. En het is ook helemaal niet leuk om naar te kijken.
Ja. Ik zie het gewoon niet echt voor me in 11 tegen 11 op een groot veld. De hele tactische opvatting van vrijwel alle ploegen die verandert bijna 180 graden, zeg maar. Want
ik denk dat het
keuze weet hoe je druk moet zetten. Dat is echt. Gaat echt krankzinnig veel veranderen.
Ja, maar dat is juist leuk. Dat is en ik denk dat het heel veel naar het positieve zou veranderen. Omdat het voetbal wordt zo moeilijk en klein. Dat het heel vaak gebeurt dat je een wedstrijd een uur zit te kijken en er gebeurt helemaal geen reet. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat dat dan veel spectaculairder wordt.
Ik ben er wel voorstander van om een aantal regels goed onder de loep te leggen. Maar ik denk dat het hiermee zo erg veranderd.
Maar daarom is het juist zo leuk. Laten we nou de tweede of de derde liga van Duitsland of van Engeland of van Frankrijk of van Italië of van Nederland.
Gewoon één pilot, één seizoen.
Ja.
Ik ben erbij met Sudoku.
Ik ben ervan overtuigd dat het heel veel positiviteit geeft. Omdat namelijk deze regel gedurende de wedstrijd 90 minuten lang altijd gezeik geeft. Altijd. Er is altijd 5-6 momenten. Je hebt wel of geen buitenspel.
Er wordt nu geëxperimenteerd met een nieuwe regel. Die geloof ik Arsène Wenger bedacht. Dat buitenspel niet meer een klein deel van je lichaam is. Maar je hele lichaam moet buitenspelen.
Dat is in ieder geval een stap voorwaarts.
Dat lijkt er al op.
Dat is een stap voorwaarts. Want er moet zeg maar licht tussen kunnen voordat je buitenspel staat. Mm-hmm. Dat heb ik 10 jaar geleden gezegd. Het is een beetje hetzelfde.
Niks nieuws van Arsène.
Hè?
Niks nieuws.
Nee, maar ook niet van mij hoor, want ik heb het ook niet uitgevoerd. Maar in ieder geval, nu is het zo dat je kleinste stukje pink of je kleinste teentje sta je buitenspel en dus volledig buitenspel. Wordt het afgefloten en doelpunt gaat door.
Nee, pink niet hè. Daar mag je niet meer scoren.
Nee, dus, dat is waar. Nee, maar dan
je teen
of je veten.
We zijn scherp hoor.
En nu heb je dus het volledige lichaam. Dat scheelt dus wel een 30 centimeter. Ja. En daardoor heb je dus echt 30% dat de doelpunten die nu niet doorgaan, die worden dan wel gegeven.
Weet je
dus
waar dat ik is sowieso zeggen, bij jouw vaart 30 centimeter zou een hoop schelen.
Weet je waar ik het wel over
als je even 30 centimeter eerder kan starten achter die verdediger.
Dat was voor mij een groot verschil geweest. Ja.
Dat zou je altijd hebben dat je net te laat bent.
Waar ik het wel een mooi plan zou vinden is vanaf de eerste klasse amateurs. Want daar heb je
scheidsrechters en grensrechten.
Dat slaat helemaal nergens meer.
Dat is wel misschien de oplossing. Hoe kom je van die partijdige grensrechten?
Ook weer een hele positieve regelverandering is bij het amateurvoetbal.
Ja.
Dus dat zou ook heel toegejuicht moeten worden.
Grensrechters meer nodig.
Je kan twee scheidsrechtsnemers in plaats van 1 en 2 grensrechters.
Ik denk dat de ADO-jeugd iedere elftal degradeert, man. Als je dit doorvoert.
Nee, maar het zou gewoon heel interessant zijn, leuk zijn om daar een pilot voor uit te trekken voor zeg maar de derde divisie. Om dat eens te laten kijken wat er gebeurt.
Dan iets waar wij het al met z'n 3 keer kort over hebben gehad. Wij juichen dit volgens mij toe. De shootouts in plaats van de penalties.
Ik niet.
Het lijkt me doodeng eerlijk, maar...
Het is mijn grote zwaktepuntskeeper 1-1. Ja. Het lijkt me echt de hel, een shootout.
Maar gewoon los van je eigen ding, om het te kijken. Is het
hoezo? Je hebt toch meer kans als keeper om een shootout te stoppen dan om een penalty te stoppen?
Maar luister maar, ik ben zo slecht aan het 1-1. Mijn benen worden zwaar. Ik ga al klaarstaan als jullie op die middenlijn vertrekken. Tegen de tijd dat je bij mij bent, dan zit ik op mijn kont.
Dat wordt ook.
Ga je nadenken? Gaat hij hem chippen? Gaat hij hem doen?
Ik heb het zeg maar voorgelegd, omdat ik vind het iets meer voetbal dan een penalty schieten. Mm-hmm. Maar dit is niet echt een punt wat zeg maar het voetbal verbetert of niet. Het zou denk ik ietsje spectaculairder zijn, maar het is ook vaak zo dat 1-1 op de keeper wordt er toch ook wel heel veel gescoord. Dus het verandert niet zo gek veel.
Jij vond het ook een mooi idee toch in feite?
Nee, maar je hebt het altijd over dat penalties toch wel een soort van loterij is. Ik bedoel, als je met Sudoku tegen Feyenoord penalties gaat nemen, dan kan Sudoku makkelijker winnen dan als ze moeten voetballen.
Ja.
Dus als shootout, dan gaat het veel meer om over kwaliteit.
Ja. Maar je krijgt ook, dat is best wel ingewikkeld, want je hebt dan ook weer een shootout en dan kan een keeper kan ook weer een penalty veroorzaken.
Krijg je dan wel een penalty?
Dat is iets
voor
jou.
Dit
ben je beter in, toch?
Ja,
maar je mag ook nog maar 5 overtredingen maken. Dus dan kan je 5 keer
en dan is 5 keer doorlopen.
En 5 minuten tijdstraf. Dat moet je even wachten
allemaal.
Over
deze heb ik niet.
Goed, dat wordt ingewikkeld daar. Dat wordt,
een penalty veroorzaakt tijdens een shootout.
Hetzelfde heb je met buitenspel. Wat ik net over had. Als je dus nu buitenspel hebt en je schaft het af. Wat doe je dan met een vrije bal? Want als je een vrije bal hebt van buiten de 16, dan ga je meestal zo'n heb je een muurtje of je hebt één lijn. Dus zeg van,
ja, dat kan je gewoon
nu kan je met zelf voor de keeper gaan staan. Ja. Dus dat moet je ook wel weer, daar moet je wel regelgeving op loslaten.
Ja, dus ja, want, wel een hoop haken en ogen aan. Ja.
Over zo is dat ik ook na te denken. Ik heb ook als mensen horen pleiten voor dat je gewoon onbeperkt kan doorwisselen. Zodat je gewoon de hele tijd fitte spelers kunt hebben. Maar dan zat ik te denken aan Atletico Madrid. Die komen bijvoorbeeld 1-0 voor. En die zetten dan misschien gewoon bij zo'n spreken 9 verdedigers erin en 1 reus ervoor. Ja. Dus dan krijg je ook weer best wel... Ja, je
het is een soort American voetbal, dat je met z'n 40 op de bank zit.
Ja, dat je dus een soort van, je gaat verdedigen als je voor staat. Ja. En als je achter staat, ga je brengen allemaal aanvallers in. Ik weet niet, dat lijkt me ook een beetje...
Ja, maar dat heb ik ook niet voorgesteld.
Oké.
Okay. Lijkt mij wel.
Nee, iets vaker wisselen.
Dan wel interessant, denk dat veel mensen dit boeiend vinden. De effectieve speeltijd.
Ja.
Is dit iets waar jij nog steeds echt achter staat?
Effectieve speeltijd, ja, zeer zeker. Ja, ja, omdat, kijk, uiteindelijk wil je meer speeltijd. Je, supporter wil je actie. En je wil zoveel mogelijk actie zien. Dus op het moment dat jij effectieve speeltijd doet, dan heeft tijdrekken eigenlijk niet zo gek veel zin. Want je speelt niet. Dus, maar het moet niet zo zijn dat een wedstrijd dan 2,5 uur duurt. Je moet, als grens of scheidsrechter moet je wel zorgen dat het spel blijft gaan. Ja. Alleen het effect van tijdrekken is er dan af.
Ja.
En misschien moet je wel 2 keer 35 minuten gaan spelen. Omdat dat dan overeenkomt met de 2 keer 45 minuten die je normaal gesproken speelt met als er dan de bal uit is. Want dat is ook nog een punt. Hè? Heb je dan de bal, heb je dan een basketbal? Dat je de bal over de lijn is, het gelijk de tijd stilstaat. Ja. Of dat alleen de tijd stilstaat als er iets gebeurt waardoor het spel niet door kan gaan.
Ik zou het wel eenmaal doen.
Ja, maar dan wordt het zeg maar...
Ja, dan weet je niet meer hoe lang een wedstrijd duurt.
Ja, maar dan moet je dus 2 keer 35 minuten of 2 keer 30 minuten gaan spelen. En dan moet je even een beetje gaan uitvinden.
Ja,
dat is de allereerlijkste manier. Maar dat getuigt natuurlijk, dan moet je wel zeg maar een klok in het stadion hebben die dus echt op de moment dat die fluit dat die gelijk ook stopt. Weet je wel.
Maar waar houdt je poneert zeg maar ideeën, die heb je zelf bedacht of die heb je van mensen, die haal je uit andere sporten. Maar daar zitten, aan al die dingen zitten ook heel veel haken en ogen en nieuwe regelgevingen. Heb je iets van, dat is dan aan andere mensen, omdat, of denk je daar ook over na van? Oké, wat zijn de implicaties hiervan?
Ja, daar denk ik ook over na, ja.
En wat valt er bijvoorbeeld tegenin te brengen dan tegen die effectieve speeltijd?
Nou ja, die mensen die het niet willen, die zeggen... ja, we zijn toch geen basketbal of we zijn toch geen ijshockey.
Maar zelfvoetbal doet het ook. En dat is,
ja, maar
dat
die gaat mensen die zeggen... ja, voetbal is te goed, iedereen is toch te happy... dus waarom zou je het allemaal veranderen?
Ja.
Terwijl ik vind juist, je moet het voetbal kijken... je moet het elke keer, elke week, elke wedstrijd moet je kijken... is het nog optimaal? Is het nog eerlijk? Is het nog spectaculair? Is het nog leuk om te kijken? En daardoor moet je constant, zeg maar... je moet het publiek blijven winnen voor je... Dus het product als het ware moet je optimaliseren, altijd. En dat doen ze dus helemaal niet. Dat vind ik echt een gemis.
En met ze bedoel je dan de...
De UEFA, de FIFA, de IFAB, al die instanties.
Ja, want dat was mijn andere vraag. Het is allemaal zeker dat effectief speeltijd. Ik denk, volgens mij staan daar best wel veel mensen achter.
Ja.
En ook dat gezeur bij de scheidsen komen zo op.
Ja.
Maar waar loopt het dan spaak? Er zijn best wel veel mensen dat het collectief over eens, denk ik.
Ja.
Die zijn wel te vinden. Waarom gebeurt het dan nog?
Ja, omdat de FIFA is dus een bond die door de hele wereld geleid wordt, als het ware.
Ja.
Die hebben dan de IFAB. De IFAB moet dan spelregels...
Ja, dat is de commissie van de spelregels.
Ja, en die komen 3 keer per jaar bij elkaar. En elke keer vinden ze het allemaal niet zo belangrijk genoeg.
Dus dat is een groepje met conservatieve mannen of vrouwen... die denken, dit voetbal is goed zoals het is.
Ja.
En heb je wel eens contact met die mensen ook?
Ik heb daarbij gewerkt bij de FIFA. Dus ik heb ook met die mensen... Ja, ik heb het geprobeerd om dat nog een beetje te beïnvloeden. Maar voordat daar regels veranderen... Dan worden de eerste 2 jaar worden die regels zeg maar getest.
Ja.
En voordat ze getest worden, moeten ze door commissies heen. En ja, die mensen die zijn wat minder welwillend om dit soort dingen ook allemaal echt uit te voeren. Ja. En dat heeft te maken ook met dat heel veel mensen het niet... Ja, wij in Europa zijn best wel progressief. In Noord- en Amerika zijn ze best wel... Maar Azië of Zuid-Amerika of zo, die hebben zoiets van... gaat er goed, weet je.
Ja, ja.
En daar heb je dus ook mee te maken. Want voordat dat soort dingen beslist worden... heb je zeg maar mensen, ik noem maar 50 mensen... en daar moet je wel meer dan 60%... die moeten het dan eens zijn... dat dat soort regels dan worden uitgekozen om zeg maar... dat te testen.
Want die, zeg maar, die periode dat jij daar werkte, hoe moet ik dat dan voor me zien? Je komt samen met die mensen, je hebt bijvoorbeeld een presentatie voorbereid waarin je gewoon je ideeën uitlegt. En die zit hier dan allemaal gewoon een beetje aan te gapen van, laat me zitten.
Nou ja, kijk, dat zijn dus ook allemaal mensen die in bonden, bij bonden werken. En die hebben ook allemaal met die voetballerij te maken. En die vinden dit soort discussies of dit soort regels vinden ze goed zat. En dat vinden ze allemaal niet zo belangrijk. Andere dingen zijn belangrijker. En dus krijg je ook weer een telling van van de 50 mensen zijn er 10 voor en 20 onthouden en de andere 20 zeggen ja, vindt het goed. Weet je? Dus ja, daar moet dan uiteindelijk wel weer een meerderheid voor gevonden worden.
En gezeur bij de scheidsrechter?
Ja, wat hebben ze in Engeland gehad tot alleen de aanvoerder?
Ja, alleen de aanvoerder en degene met wie het gaat. Die kunnen bij de scheidsrechter dan zeg maar in beklag gaan.
En zijn daar ook nog regels? Ik bedoel, zit er nog een grens aan wat je dan mag zeggen en hoe je mag uiten? Of is dat
nee, maar
dat
is wel
mensen onderweg gaan, de aanvoerder en degene die...
Gewoon met twee woorden spreken.
Nee, maar ik praat er vaak tegen de scheids, maar ik weet zeker dat ik nooit echt...
Ik heb het
echt,
ook.
Echt nare dingen zijn, nee, maar wel op bepaalde toon en
ik ook, zuigen en zo. Ik ook. Je moet wel zeg maar de grens opzoeken, maar wel binnen de beleefdheidsvormen.
Ja.
En op het moment dat jij gaat zeggen, klootzak, huft, weet ik wat, dan is het niet, niet te bedoelen.
Deed dat in het Italiaans in Italië of deed dat in het Engels of gewoon in het Nederlands?
Ja, in Italië in het Italiaans en in het Nederlands.
Zei dan niet, wat bekt het lekkerst in het Italiaans?
Nou, ik zei niet scheldwoorden zo, maar ik, wat er dan speelde, waarom het buitenspel is of waarom die, wat ik dan verkeerd deed. Of,
maar daarom is het toch ook zo lastig om dat goed op te schrijven, want ik denk dat het meest storende is. Dat er iedere keer weer iemand naar de scheids gaat, terwijl hij misschien helemaal geen... hele rare dingen zeggen, ja, maar wel iedere keer iemand... Ja,
maar daarom moet je ook zeggen, van dan mag in principe gaat het om degene die het waar het om gaat en eventueel de aanvoerder. Dat zijn degenen die bij de scheidsrechter...
Dus ik mag niet meer mijn doel uitstormen dan bij jou opstoken.
Nee, maar dat zag je van de week ook met die reservespelers en zo. Dat heb ik gelijk geel.
Ja, dat is wel goed. Ik vind dat best wel een goede ontwikkeling. Ja, hoor. Ja. Dat, ook bij opstootjes word je weer heel veel sneller bestraft. Ja. Dat,
ik vond trouwens dat die Nieuwkoop die eruit werd gestuurd... Ja. Die deed dat, vond ik voorbeeldig. Hij zei even van, ja shit, waarom? En dan liep hij eruit. En zo hoorde het te zijn.
Ja, eerlijk, je kan ook bijna niet anders als de VAR dat 15 keer beoordeelt. Ja, dan kun je nog wel ageren. Maar dat is toch wel... Arne Slot zei dat ook trouwens. Dat vind ik eigenlijk wel terecht. Ja. Ik was toevallig een paar jaar geleden uitgenodigd bij een wedstrijd tussen Lisse en Quick Boys. En die deden een experiment. Ik geloof dat jij er ook bij was. Ja. Een experiment met nieuwe spelregels.
Waarom was jij daar uitgenodigd?
Ja, daar werd een artikel over geschreven. Ze dachten, het is best wel leuk om een keer te gaan kijken. Ja. Het was serieus leuk. Maar dat ging over...
Maar hoe werd jij dan uitgenodigd?
Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Michiel de Hoog heeft me daarvoor uitgenodigd. Maar het ging om, dat ging om andere spelregels.
Wat heb je daar eigenlijk gedaan?
Dat ga ik niet vertellen. Het is... Ja, dat kun je niet voorstellen. Maar dat ging over de self-pass.
Ja.
En de intrap in plaats van inboor en een andere spelregel. Ja. En dat vond ik eigenlijk best wel tof om te zien. Ja. En ik geloof dat je er zelf ook bij was. En ging Nieuw Peters was er trouwens ook in die Deen
gesprekje. Wat deed die dan?
Ja, die interview. Laat gaan. Maar dat zie ik niet terug in de suggestie die jij doet. Maar die zelfpaas vond ik best wel tof om te zien. Als je wil dat het spel sneller en attractiever wordt. Dat betekent dus dat je hebt een
vrije
trap. En dan hoef je hem niet meer te pasen. Maar je mag hem gewoon neerleggen op de plek waar je het neerlegt en dribbelen.
In hockey wordt dat heel veel gedaan.
Ja,
en dat... hockey, al die hockeyers zeggen ook dat het zeg maar in de voetballerij ook moet komen. Maar kijk, dat vind ik ook allemaal wel interessant, maar daar kan ik nog wel op wachten. Ik vind andere dingen belangrijk.
Oké, dus dit heeft gewoon geen
voor mij geen prioriteit.
En wat heeft dan, als we dit rijtje zo bespreken, wat heeft voor jou echt de prioriteit als je er twee moet noemen?
Effectieve speeltijd en not mobbing the referee.
Not mobbing the referee, ja. Oké, en dat die intrap, wil ik toch even terugkomen, is ook wel tof. Dus
ja, maar dan heb je gewoon eigenlijk...
Heb je overal corners?
Dan heb je alleen maar corners de hele tijd.
Ja, dus dat er zit natuurlijk wel... dat moet het uit het experiment natuurlijk blijken. Dat was maar één wedstrijd. Maar als je dat een seizoen lang doet, misschien gaan spelers wel niet de hele tijd corners doen. Maar ja, lijkt het effectiever om gewoon kort te spelen.
Ja, met hockey heb je heel vaak dat die dan uiteindelijk snel wordt genomen. Dan gaat het spel snel door.
Ja.
Dus dan heb je niet echt een corner. Maar dan kan je eigenlijk weer opnieuw doordribbelen.
Ja. Ja.
En dan wordt het spel niet steeds opgehouden.
Ja.
Maar in de voetballerij is dat... dat staat zo ver weg van wat de actualiteit in de voetballerij is.
Ja.
Dat is echt, echt heel veel omschakelen.
Maar volgens mij...
Dat vind ik zelfs ook lastig, weet je wel. Maar het is wel goed.
Dat vind je te rigoureus. En dan gaat het spel wel erg veranderen.
Het is wel interessant. Ja. Dat moet je ook bij wijze van spreken testen.
Ja.
Maar dat moet eerst echt goed getest worden.
Ik denk zelf dat het buitenspel is een ingrijpende verandering dan de zelfpaas, denk ik. Maar
uit ingooien en zo, vooral ook doelpunt tegen van een ploeg die zelf de ingooi neemt, dat gebeurt best wel veel volgens mij. Dus qua entertainment waarde is het misschien niet zo gek om de ingooi gewoon erin te
houden. Ja, omdat het vaak misgaat. Bedoel je.
Ja.
Ik vind ook, de ingooi is ook wel leuk, vind ik. Het heeft er wat. En corner en een gooi is wel iets
verschillends. Wij speelden van het weekend tegen Bart van Hintum. Ik denk niet dat er iemand verder kan gooien dan hij. Bij Zwolle is echt iedereen die kan ongelooflijk ver gooien. Dan gaan we toch elke keer als die bal zeg maar rondom de 16.
Ja, Bart zit op Feyenoord ook, man.
Ja, die kan dan gaan wij als een corner staan.
Jullie wonnen, hè?
Ja, we wonnen. Ja, we wonnen. Maar we gaan dan 2-1. Met het,
en hebben ze daar nu gewoon gas, hè?
Ja. Ja, dat scheelt. Ja.
Vind je dat belangrijk ook? Gewoon gas?
Ja, ik vind betaald voetbal moet wel op gewoon gas gespeeld kunnen worden. Vind ik. Lijkt mij.
Maak even af.
Nee, ja, het feit dat is. Ik vind het toch ook wel spectaculair voor de kijker. Voor ons is het kloten, maar we gaan gewoon elke keer als een corner staan. En hij gooit ze in de pot. En dan wordt het elke keer.
Ik ga me ook wel voorstellen, als je die intrap gaat doen. Ja, hoeveel ingooien zou je hebben als je een beetje aan van de ploeg bent? Laten we zeggen dat het 30 zijn.
Ja.
Dan moet je 30 keer heen en weer. Ja. Dan ben je het als verdedigd.
Ja, maar dan ga je dus vanuit dat we elke keer een corner nemen. Maar misschien.
Weet je hoeveel ingooien in een wedstrijd normaal gesproken zijn?
Nee.
60. Ja. Een beetje gemiddeld. Dan sta je nooit bij stil, hè?
Even
maar dus, wij hadden het dus ook met AZ en zo, Heerenveen. Trainde ik ook te ingooien. Ja. Omdat als je ingooit en je hebt een goede manier om vrij te lopen, scheelt dat al 60 keer een voordeel. Ja. En ook in verdedigend opzicht. Als je het goed snel organiseert, dan staat de tegenstander vaak vast. En dan heeft de tegenstander ook weer een nadeel. Dus het zijn van hele lullige dingen. Maar als je dat elke keer doet, dan krijg je daar in een wedstrijd op een gegeven moment ook een doelpunt uit of een kans uit.
Deden jullie bij Maurice Stijn die variant, toen ik hem bij VVV had, dat je Danny Post, die is nu bij Almere, zit die hele grote middenvelder. Die kwam dan erin en die zette dan even zijn lichaam. Nou, er is geen speler in Nederland die hem dan, zeg maar, die voor hem kan blijven. Dan werd hij zo aangegooid met een klein boogje en die volley die dan gewoon de hoek in of diep. En dan ging of kwam die bij Ralf Seuntjes uit of Vito van Krooi, die ging dan als een blinde.
Maar zo, dat zijn allemaal van dat soort patronen die je heel makkelijk drinken.
En dat werd gewoon op een gegeven moment, dat werd echt lastig, zeg maar.
Hij speelde bij Almere City.
Ja, ik weet dat wij dat bij ons in de verspreking al terugkwam, die ingooi van VVV. Dus tegen die speelde.
In die posje.
Bij ons ook. Hebben jullie toevallig nog regels waarvan je denkt dat dit moet veranderen in het voetbal of dit zou niet
zijn? Ik zou die... waar ik zelf echt het kwaadst van word, is als wij bijvoorbeeld een counter hebben en je breekt uit en dan wordt iemand zeg maar rond de middenlijn even aan zijn shirtje getrokken en dan is zeg maar die hele aanval eruit en iemand houdt die bal vast en die gooit het met een boogje terug en die gaat ervoor staan. Dus ik zou daarvoor wel een mooie regel vinden dat je hem gewoon mag neerleggen, dat je dan dus inderdaad zelf mag doordringen.
Mm-hmm. Nou ja.
Want daar vreet ik me echt over op. Ja.
Ja, ik heb alleen bij de jeugd doorwisselen. Dus dat je gewoon onbeperkt mag wisselen. Op het hoogste niveau van jeugd mag je bijvoorbeeld vanaf 15 of 17 ook nog maar 5 keer wisselen. Ja, dat vind ik
dat is wel verschrikkelijk. Dan ben je jeugdspeler.
Dat je iedereen de gelegenheid wil geven om te spelen.
Ja, er zitten die jongens van 15 hele wedstrijd op de bal. Ja, dat kan toch niet. Ik vind dat echt nergens op slaan. Maar,
Nou, dat is misschien ook voor de scheidsrechter. Die moet een beetje controle houden.
Ja.
Wie uiteindelijk zoveel gele kaarten of overtreding heeft gemaakt. En op een gegeven moment weet hij het niet meer. Als er natuurlijk 20 spelers om hem heen elke keer veranderen.
Ja. Ik heb
dat denk ik.
Ja, maar op het lage niveau bij de jeugd gebeurt het natuurlijk ook gewoon. Dat je
maar ook dan moet hij zeg maar in de gaten houden wie zich misdraagt en niet misdraagt. Ja. Dus het wordt wel ook wel lastig voor zo'n scheidsrechter, denk ik hoor.
Ja. Dit heb ik niet zelf bedacht, maar ik ben het wel erg mee eens. Dus, af en toe wordt wel eens iets geschreven over de penaltyregel. En dan gaat het dan over dat vaak heb je een kleine overtreding in de hoek van de 16 die niet eens een doelkans is. En het resultaat is penalty.
Ja.
Dat staat niet in verhouding. Daar ben ik het echt mee eens. Dat staat niet in verhouding met elkaar.
Ik ben daar niet mee eens.
En jij vindt het alleen maar mooi natuurlijk. Ja.
Aanvallers hebben toch voordeel van dat je als verdediger voorzichtiger moet zijn in de 16
meter.
Ja,
maar ik vind... De straf moet wel een beetje in verhouding staan tot wat je gedaan hebt.
Ja, er is soms geen kans. En dan krijg je een penalty. Ja, en een penalty is 80% doelpunt.
Ja,
als je dribbelt uit de 16, bij wijze van spreken.
Ja, en iemand loopt je om voor de voeten. Hij vindt het natuurlijk heerlijk. Maar dat voelt, dat kan zuiveren. Wat mij
en hoe zou je dat dan doen?
Ja, dat kan je een
vrijbal doen. Ja. Dat was vroeger was indirect. Het ook zo.
Ja.
Dat hebben ze afgeschaft.
Ja.
Nou, en dat was ook, met Boban zat ik toen bij FIFA. En die, Boban, Sony met Boban, die heeft ook bij Milan gespeeld. Die zit nu bij de UEFA, die zat toen bij de FIFA. Ja. En hij was hoog en ik werkte met hem. En toen zei ik dus ook van, gewoon vrij bal. Nou, die werd helemaal boos.
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Even iets algemener. Vind jij het ook, we hebben het over entertainment, hè, dus dat voetbal leuk moet zijn. Vind je dat eigenlijk ook de taak van spelers op het veld, dat ze het zo leuk en aantrekkelijk mogelijk moeten maken? Of moeten we dat aan de regelgevers?
Kijk, het is zo dat betaald voetbal is een product wat aan het publiek wordt getoond. Mm. En het publiek heeft daar veel geld voor over om te kijken. En de televisie betaalt ervoor. Dus komt heel veel komt daar binnen. En de voetballers moeten beseffen dat het een spannend is. En dat het leuk is. En dat het ook om competitie gaat. Maar het gaat ook om geld verdienen. En het geld verdienen, dat doen ze door middel van heel veel televisie. Mm-hmm. Heel veel kijkers in het stadion. En merchandising, alles dat dingen. Daar halen ze geld van. Dus op het moment dat het voetbal niet meer leuk is, gaan mensen zich uiteindelijk tegenkeren. En die gaan niet meer kijken. Dus je moet wel als voetballerij beseffen dat hetgene wat het nu allemaal goed is, dat het ook anders kan. Ja. Als het voetbal op de verkeerde manier doorgaat. Ja. En mensen die keren zich tegen het voetbal, want het is onsportief, niet meer leuk, het is niet meer netjes om te kijken, bla bla. Dan loopt het een risico dat zometeen de televisie gaat zeggen, ja, we gaan hier niet meer zoveel geld voor geven. Ja. Merchandising loopt terug, ticketing loopt terug. Nou ja, en dan gaan alle salarissen, enfin, er is nog zat, maar dan krijg je dus wel dat.
Dat is niet genoeg hoor.
Nou, ja, maar dan gaat dat dus de verkeerde kant op. Dus je moet als voetballer daar ook wel bewust van zijn.
Maar zie je dat echt als reële bedreiging, dat het publiek zich tegen het voetbal keert?
Een bedreiging. Ja, het kan wel een gevaar zijn. Want als zeg maar te veel wedstrijden zijn waarin mensen zich lopen te irriteren aan het gedrag van voetballers bijvoorbeeld, dan gaan mensen op een gegeven moment andere dingen doen. En dan worden stadions langzamerhand leger. En wordt de commercie minder interessant. En dan gaan salarissen gaan naar beneden. Dus,
En was je daar toch nog even als trainer, was je daar eigenlijk ook mee bezig? Dat je tegen je team zei, probeer mooi te spelen, aantrekkelijk, dat je wil dat je team aantrekkelijk speelde, maar ook zeur niet tegen de scheidsrechter en gedraag je een beetje. Nou, het ging toen toch vooral over winnen en resultaat.
Ja, maar het gaat wel natuurlijk altijd om winnen. Alleen je moet wel binnen de lijntjes blijven. Dus je moet wel fanatisme en emotioneel zijn. Alleen wel binnen de lijnen. Ja. En dat moet kunnen en dat kan ook. Alleen ja, dat werd de laatste jaar, vind ik. En dat, je had van de week had je ook weer zo'n wedstrijd van Barcelona tegen Getafe, weet je. Dat liep echt ouderwets uit de hand. En dus het is uiteindelijk de regelgeving en de scheidsrechters die bepalen van tot hier en niet verder. En die scheidsrechters moeten daar een belangrijke rol in spelen. En als speler heb je daar ook eigenlijk wel een plicht in, maar als speler wil je winnen ten koste van alles. En dus moeten die regels daarin moeten echt aangescherpt worden, zodat je die spelers ook wat dat betreft daarop kan aanspreken en ook op straffen kan.
Ja, en dat ligt misschien ook nog wel, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dan nog meer bij een trainer. In de zin dat je trainer verwacht gewoon dat je alles doet om te winnen nu. En als je dat niet doet, dan is het goed, maar dan kan je
zitten. Maar daar heb je natuurlijk ook met z'n allen wel een bepaalde verantwoordelijkheid voor. Want de trainer kan wel op zijn kop gaan staan. Maar jij moet je uiteindelijk wel als voetballer normaal blijven gedragen. Mm. En dat zal de trainer ook willen. En als je met vals spel kan winnen, is het zeg maar, wordt het geoorloofd. Maar dat houdt natuurlijk niet lang vol, want vroeg of laat wordt dat gezien en dan ben je verder van huis.
Ja. Tot slot, jij wil nog iets?
Ik vroeg me nog één ding af. Ik wil die vraag toch stellen. Dat hele Pulisic fragment.
Pulisic?
Ja, kun je dat nog heugen? Dus op een gegeven moment was het richting het WK en wij zouden vraag gesteld, wie is de beste speler van Amerika? En daar gaf jij het antwoord op. Of je raakt eigenlijk, als ik een metafoor kan maken, ik heb in de zesde heb ik een mondeling gedaan voor Nederlands. Maar daar heb ik me een soort van doorheen gebluft. Mm-hmm. En dat gevoel kreeg ik zeg maar ook bij dat fragment. Dat je eigenlijk niet zo goed wist toen wat je moest zeggen. Of wie precies zeg maar de beste speler was. Maar je doet dat toch een soort van heel vaardig. Bluf je daar best wel leuk zeg maar speels doorheen. Dus ik vroeg me af, is dat iets wat staat daar nog iets van bij? Of is dat nu, zeg maar, nu ik dit opraak, dat je denkt, ik weet nog god niet waar het
over. Ik weet echt niet waar het over.
Hij heeft een goede techniek. Hij kan een goal maken. Snelheid, hij kan een goal maken. Hij heeft ook een goede voorzet. En het komt zeg maar over alsof je dat ter plekke verzint. Ik sluit het niet uit dat het zo is.
Ja, dat kan best.
Ja, dus dat is ook de.
Wat gebeurt dan? Af en toe is een beetje onzin ook prima.
Ja, het is mij niet uit te leggen.
We zijn natuurlijk nu 5 kwartier bezig. Maar er is ook heel veel onzin. Dat ga je vanzelf wel merken.
Ik moest het toch hebben, want het is. Je zal er vast niet op zitten, maar je hebt natuurlijk Instagram, je hebt TikTok, dat zijn er van die apps. En dus één zo'n fragmentje daarvan, dat is een beetje viraal gaan. En dan reageren mensen zeg maar eronder in wat voor waar die houding bij past. Dus dan zie je allemaal mensen sturen van, nou, dit ben ik. Als ze bij mijn afrijden vragen waarom ik die oude vrouw niet heb gezien. Ik tijdens mijn Nederlands mondeling, dat is zeg maar onder zo'n jonge generatie met me gaan leven.
Af en toe moet je er doorheen bluffen,
Hij is gered. Oké, we sluiten altijd af met rondje aanraders van de week. Ja. Dat heb je ook gevraagd en je hebt wat dingen ingestuurd. Ja, ik ben benieuwd. Wat is de?
Dat moet ik nu gaan zeggen.
Ja, en we eindigen met het liedje, die komt later, maar nu de film die je hebt.
De film, ja. Ik heb recentelijk die film gezien van Mijn Vater en Mijn Moeder, of Onze Moeder, Onze Vater. En dat vond ik wel een hele mooie film. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. En het mooie was dat het uiteindelijk uit de ogen van Duitsers werd gefilmd. Dus wij hebben natuurlijk die Tweede Wereldoorlog meegemaakt en gehoord en weet ik veel. Maar dus dan denk je eigenlijk altijd alleen dat die Duitsers natuurlijk allemaal slechterikken zijn. Maar heel veel mensen die daar dus in Duitsland zelf ook nog onder hebben geleden, onder het regime, dat vond ik wel echt een eye-opener.
En waar heb je het gezien? Netflix?
Thuis, ja, bij volgens NPO volgens mij.
Oké, mooi. Ja. Thomas?
Ja, ik had vorige week Maarten natuurlijk een beetje op het kast gejaagd over boeken lezen en zo. Dus,
je hebt een boek gelezen?
Niet mijn excuus aanbieden, maar ik dacht misschien
heel veel steunbetuigingen
om een boek aan te raden, dus... Dat ga ik natuurlijk niet doen. Nee, ja, ik had eigenlijk verwacht dat jullie vorige week wel met deze aanrader zouden komen. Ik ben een tijdje geleden, een paar weken geleden, in mijn eentje naar de film geweest natuurlijk. En naar Oppenheimer, een nieuwe film van Christopher Nolan. En hij is niet echt à la Christopher Nolan met allemaal plot twists en weet ik het wat. Maar het is echt, het is zo mooi om naar te kijken. En ik zou ook zeker aanraden om naar de beste bioscoop te gaan die je kent. Want het is echt fantastisch. Beelden, geluid, muziek. Het is echt een mooie film. En het is een mooi verhaal. En fantastisch geacteerd. Dus,
Peaky Blinders boy.
Alle acteurs die bij Nolan vaak terugkomen, die zijn ook weer van de partij. Dus het is echt een fantastische film. Dus als je nog niet bent geweest, zou ik zo snel mogelijk gaan.
Mm-hmm. Mooi, mooi. Ik was van de week in de Feyenoord fanshop. En dat was niet om een hele leuke reden. Want de vader van mijn beste vriend is afgelopen weekend overleden. En dat was een diehard Feyenoord fan. Dus ik ging een aantal Feyenoord shirts kopen. En die wilde ik laten bedrukken met zijn naam. Alleen het probleem was, blijkbaar lopen die shirts, dat gaat keihard. Dus de letter A was er niet meer. En die hadden wel nodig om zijn naam te spellen. Dus had ik die situatie een beetje uitgelegd. En was een hele vriendelijke man daar achter Bali die werkte. En die zei, weet je wat, ja, dat kan eigenlijk niet, maar wacht, kom zo terug. Toen zijn ze van die buitenspeler, Pak Xiao heet hij volgens mij, zijn ze zeg maar de letters van het shirt gaan halen van hem, zodat ze die naam alsnog konden gaan drukken. Dus dat vond ik, ja, ik weet niet, dat deed me überhaupt Feyenoord, heeft natuurlijk altijd een beetje stempel van volksclub, dus dat vond ik een heel mooi gebaar. Dat is een beetje een raar bruggetje naar me aanraden, maar ik stond dus te wachten tijdens het drukken. En dat was best wel een emotionele dag geweest, dus ik stond een beetje blind gewoon op mijn telefoon te scrollen. En toen kwam ik op de Instagram pagina van Dimitar Berbatov uit, de oude spits. En ik ben zelf, het allerleukst aan voetbal vind ik, ik heb het vaak gezegd, vind ik gewoon two-touch, het hooghoudspelletje. En hij is, ik wist niet dat hij daarom bekend stond, maar blijkbaar Mr. First Touch is het in Engeland. En hij heeft een aantal video's, en dat noemt hij dan bijvoorbeeld The Ball and the Wall. En dat is dan zijn zomerhuiswerk en dan geeft hij zelf commentaar. En dan is hij een soort trainingsvorm aan het doen in zijn tuin, waar dan zo'n gehoekte muur staat. En dan gaat hij uitleggen hoe je het steeds moeilijker kan doen. Dat doet hij ook even heel achterloos, denk ik een keer of 30 met allebei zijn benen. De bal tegen de muur spelen, in de lucht houden, de andere kant op. Super achterloos. Maar hij heeft ook aan een soort van experiment meegedaan, waar ze zo'n ballenkanon, wat ze wel eens bij keeperstraining gebruiken, die schiet ze dan zo hard mogelijk om te kijken waarmee hij zeg maar de bal kan controleren dat hij hem in de lucht houdt. En op een gegeven moment schiet ze hem 106 kilometer per uur. En dan tikt hij hem zo heel rustig met zijn binnenkant en dan gaat hij omhoog en heeft hij hem onder controle. En er zit nog één geweldige video bij dat hij, dat spelen ze uit bij Fulham. En dan is er een beetje een wilde bal en die wordt dan helemaal over de hele gespeeld. En die gaat knijtertje hoog en dan neemt hij hem zo heel achterloos aan. En dan hoor je zo dat hele stadion hoor je zo... Oh. Heel mooi. Dus mijn tip is gewoon om even naar zijn Instagram pagina te gaan. En daar gewoon lekker tussen zijn video's te scrollen.
Goeie tip.
Ja, toch?
Ja, zeker.
Mooi. Even heel even over Two Touch gesproken. Dat spelen wij ook heel vaak. En de verliezer krijgt een bakka in zijn nek. Nou heb ik op Heerenveen TV een soort documentaire van jou zitten kijken, Marco. En daar geef je ook bakka's aan spelers van Heerenveen. Ken je dat erin?
Ik weet wel dat toen de tijd heel erg populair was.
Ja, dat was een ding, ja. Dus ik vroeg me al, heb je ooit nog een keer een bakka uitgedeeld in je leven? Maar dat gebeurt niet echt meer. Okay.
Ik vind het zo mooi. Je ziet dus in ik heb ook s'avonds met Lucia aan de slagveer. Ja. En kun je die video herinneren dat Jordi Buijs had op een gegeven moment hele slechte schoenen aan? En die hebben ze dan, of Henk Veerman, en dan filmen ze die schoen dat hij hem aan heeft. En dan zie je ineens Lucia dus aan de slachtoffers op de grond voorbij vliegen. En dan zie je ook op dat videootje, dan mogen ze iedereen mag een bakker geven. En die gaat dan op een hele rare, zeg maar, theatrale manier gaat hij dan springen en dan zo tak, ja, dat klapje in de nek geven. Dus echt, die scène is top, man. We zetten die scène wel even in de show. Het ja, is leuk om te zien.
En op onze social media.
Instagram pagina.
Oké, okay, ja, ik had ook een film, een Italiaanse film. Estata la mano de Dio. Dat moet jij kunnen vertalen voor mij.
Ja.
The Hand of God, ja, zo heet hij eigenlijk. Het is een film van... Ik zat natuurlijk beelden van jou te kijken. En dat was Italië, zeg maar, eind jaren 80 zo'n beetje. En op een of andere manier heeft dat iets heel fotogenieks, die periode. En The Hand of God heet de film in het Engels. Het is van Sorrentino. En die speelt zich ook af in die periode. Dan niet in Milaan, maar in Napels. En dan precies in dat Napels dat... in de banners van Maradona zijn het kampioen geworden. En die club die leeft als geen ander. En die film is gewoon een plaatje om te zien. Het gaat over hem zelf eigenlijk. Een jongen die filmmaker wil worden. En zich laat inspireren door alles wat dat Napels te bieden heeft. Het is een beetje traag en het lijkt niet echt ergens een kant op te gaan. Dus daar moet je van houden en tegen kunnen. Maar het is een plaatje om te zien. Dus, en het staat gewoon op Netflix. Ik heb hem een jaar of twee geleden gekeken. The Hand of God van Sorrentino.
Veel films voor onze luisteraars.
Ja, het zijn ineens drie films.
Als ze afgeleid zijn, kunnen ze lekker op Instagram scrollen.
Maar dan hebben ze nu nog iets, want we gaan eruit met een liedje van Marco van Basten. Ik had geen idee waar jij naar luistert, maar ik ben inmiddels op de hoogte. Zeg het maar, waar gaan we mee naar huis?
Ja, dat is een oude hit uit de oude tijd. Stomp heet die.
Ja. Stomp van de Jackson.
Brothers of zoiets.
Ja.
Ja, ik ben niet zo, ik ben al die namen niet zo, maar dat vond ik vroeger wel een leuk liedje.
Ik ga het opzoeken. Johnson Brothers. ik heb het hier staan, maar even kijken. Nou ja, goed. We zoeken het even op. De Johnson Brothers of zo is het, geloof ik. Ja. Maar het is eigenlijk, ik heb het heel zitten luisteren, echt oude soul, denk ik. Ja, 60, 70.
Ik heb zo'n... Instagram? Zo'n...
Spotify.
Mm-hmm.
Ja, dat heb ik zo'n nostalgie heet dat dan allemaal oude nummers en zo. Dus daar staan allemaal van dit soort nummers op en dat vind ik wel leuk.
En Albert, als jij muziek luistert, dan gaat het een beetje richting de soul hoek.
Nee, ook wel van nu en ook wel Nederlands, maar ook wel Engels, Italiaans, alles door elkaar. Ja. En dit is er eentje van. En dit is uit de oude doos, dus dat vind ik leuk.
Lekker. Dankjewel voor je tijd.
Ja.
Dat was mooi.
Ja. En, dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren. Doei. En Maarten zegt altijd.
Daarbij.
Lekker. Short ones standing tall.